God's hand. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet beëindigt de werken van zijn handen. Amen. Genade zij in vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Geweten, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 84, het derde vers. Prachtige psalm, wordt veel gezongen, veel aangehaald en er wordt ook veel troost uitgeput. En dat willen wij ook doen. Maar het geeft ook gelijk het thema weer van deze avonddienst. Althans, de tekst wordt daaraan al in bezongen. Welzalig hij en zij die al zijn of haar kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Psalm 84, derde vers. Een meisje is gelukkig. Wie is de gelukkige mens? Een afhankelijk mens, een aanhankelijk mens. Dat is een zeer gelukkig mens. En waarom dan? Omdat je weten mag dat de Heere God ook ons van kracht tot kracht steeds voortgaat. Hij laat ons niet los, maar hij baant de weg en hij wil ons dragen waar nodig. Daarom gaan we dat zingen, Psalm 84 en daarvan het vierde vers als ons amen op het belijden van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat moment in deze avonddienst wil ons herinneren aan onze doop. En ik denk dat wij veel te weinig terugdenken aan onze doop. En dat is best wel heel jammer. Want voor Luther was dat een hele grote troostbron. Zeker ook nu, als je hoort dat veel mensen het moeilijk hebben, dan zouden we ook Luther eens een keer moeten nazeggen. Ik ben gedoopt, heren. Maar dat betekent ook dat we niet alleen de Heere God aan zijn woord houden, maar ook wij aan onze eigen belofte, door onze ouders gegeven. Maar nu je wat volwassener wordt, of naar de volwassenheid toegroeit, en ook al wat tiener bent, dan weet je zelf wel, er is beloofd dat ik de Heere zal dienen. Nou, daaraan worden wij herinnerd. Wie is de Heere God? Wat wil Hij voor ons zijn? En wat wil Hij ons schenken, ook in deze avonddienst? En wat heeft Hij ons beloofd bij de doop, wat op antwoord wacht? We belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, zit daar ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, zullen we samen de Heere God danken voor alle zegeningen die Hij ons heeft toevertrouwd in zijn liefde en genade. Aan u als gemeente, aan ons als individuen. En laten we samen bidden om een rijk gezegende dienst. Heere God, trouwe Vader, dank u dat u ons hier samenbrengt. Dank u dat er nu mogelijkheden zijn en later om ook deze dienst te beluisteren. Dank u, Heere, dat u zelf naar ons toe buigt. Is dat niet het grootste wonder? Wij die het niet verdiend hebben en toch zoekt u ons op. Wij die soms sterk acclimatiseren, ons aanpassen aan de situatie waarin we leven. En toch komt u met het ware licht te midden van alle kunstlicht. Heren, wij zouden gelijk er een afgesneden zaak van hebben gemaakt, want ze moeten tegen ons niet te veel zeggen. In de regel is het dan zo dat we ons afkeren en dat we dan een eigen weg gaan. En wij kunnen soms al peilen en zoeken van wie is die ander? Staat hij ons aan? Maar u weet heel goed wie we zijn. Opstandeling, revolutionair van huis uit. Mensen die eigen wegen kiezen. Wat blijkt dat al zo mooi, dat uw liefde zo groot is, dat we al in het paradijs horen roepen, Adam, waar ben je? En dat gaat door tot op de dag van vandaag. Als we hier het Haastrecht komen of omgeving, mogen onze eigen naam invullen, waar ben je? Heren, dat is de vraag. Wij kennen elkaar niet. Maar u kent ons door en door. En u weet waar we ons bevinden. U weet hoe we staan in de verhouding tot u. Of daar een hele intense warme band is. Of wanneer het alleen maar aan de buitenkant zo is. Maar van binnen zo totaal anders. Nog vervreemd van u en van uw belofte. Of mag het zo zijn dat we doorgloeid zijn van uw liefde. Maar dat we telkens ook nodig hebben de olie van de Heilige Geest. Dat het liefdevuur brandend houdt. Heere, schenk het ons maar in uw genade. Maar ook als er nog een dubbelzinnigheid is. Een dubbelheid. Ontneem het masker van ons. En prik er maar doorheen. En geef maar dat u zich aan ons openbaart. Dan kunnen we geen kant op. Dan blijkt onze onmacht. Dan blijkt dat we niet anders kunnen leven dan door u alleen. Sterker nog, dat we buiten u dood zijn door zonde en misdaden, zegt uw woord. Maar in u is het leven. En daarom laten we het zoeken bij u. Maar dan door de geest gedreven. Dan zoeken we niet te vergeefs, dan kloppen we niet te vergeefs, dan bidden we niet te vergeefs. Maar dan zult u ook open doen. En dan zult u intocht houden in ons hart. Wat hebben we dat nodig, juist in deze tijd. Waar we zo door elkaar geschud worden. Waar er zoveel verwarring is. Waar er zoveel onmacht is. En toch tegelijkertijd zoveel hoogmoed. Heere, breek in ons bestaan met uw woorden van leven. Woorden die ons ontmaskeren, maar woorden ook die ons uitdrijven tot u. Ontmasker ons maar. Wie we zijn in uw ogen, vertel het ons, Heere. Want we weten best wel wie we zijn in onze eigen ogen. Maar wie zijn we in uw ogen? En geef dan dat waar de zonde ons belemmert en beheerst, wij afgebroken worden. Maar dat wij ook in twijfel, en waar het misschien te groot is en te hoog voor ons is, dat u ons trekt. Ja, ook bekommerde zielen, daar wilt u zich over ontfermen. In het nederig gemoed, daarin wilt u met uw geest wonen. Dat kunnen we al van de jonge Maria leren. Zo bidden we voor deze gemeente, die we niet kennen, maar het is een gemeente naar uw naam genoemd. En ook hier komt men bijeen rondom uw woord. Wil dan ook werken, door het woord. En dat we allen getroost mogen worden. Ook als er verdriet is, pijn, moeite, zorg. Heer, wil ons vertroosten waar we soms geen hand voor ogen zien. Maar wil ook onze hoop geven. Hoop in deze hopeloze situatie waarin we verkeer als land en volk. Ook als we zien naar het coronavirus wat maar rondwaart en zijn slachtoffers eist. Maar ook als we kijken naar de bedreiging die tot ons komt vanuit de volkerenzee en de volkerenwereld. We bidden u voor onze ouderen, ook die hier zijn en thuis meeluisteren. Geef hen rust, vrede. Laat ze uw doorboorde handen maar mogen voelen. Heren, uit de kribbe als het ware omhoog gestoken. Al de doorboorde handen die om ons bestaan willen heen gelegd worden. Wil zo in ieder van ons gedenken, ook de jongeren, de kinderen onder ons. Spreken aan, willen doorvertalen in hun taal wat we mogen uitdragen. Laten we ook dankbaar zijn, Heere, voor alles wat u geeft. Dankbaar voor de goede dingen, de genadegaven aan deze gemeente geschonken, maar ook aan ons als individuen. Heere, dankbaar mogen we ook zijn dat u de Alfa en Omega bent. De jongeren leren al dat die varianten van het virus worden weergegeven met een letter uit het alfabet, van het Griekse alfabet. Alfa, Omicron of Delta. Maar het mooie is dat het niet met de alfa begint, nee, dat bent u. Delta en Omicron variant. En u bent de alfa en de omega. En u legt de handen om ons heen. Ook daar waar het ons kan beheersen. Is dat niet vertroostend? Is dat niet sterk verwarmend? Helend ook? Niet altijd naar het lichaam. Ook dat moeten we zeggen. En de overlijdensadvertenties getuigen daar ook van. Maar wel helend als we denken aan de eeuwige heerlijkheid. Bij u, de grote God. Zegen ons al te samen. Met de vrezen van uw naam. En met de verlichting door en met de Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel. Begreep de collega vanmorgen uit Kesteren. Jesaja 42. Nu, Jesaja 40. Gedeelte daarvan. En dan lezen we nog een gedeelte uit 2 Korinthe 12. Maar dat straks. Eerst Jesaja 40. En daarvan de versen 25 tot en met 31. Nou.
Jesaja 40 vanaf vers 25. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken, die ik gelijk ben, zegt de Heilige? Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid zijn krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt u het niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moe, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeder kracht. Hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moe en mat worden. De jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. We houden onze vinger nog even bij dit hoofdstuk en we gaan naar 2 Korinther 12. De ouderen onder ons zullen zeggen dat is een bekend hoofdstuk. Wellicht ook woorden in opgenomen die ons doen denken aan mensen die ons ontvallen zijn, met geloof gestorven zijn. 2 Korinther 12 en daarvan de versen 7 tot en met 10. 2 Korinther 12 vanaf vers 7, opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans dat in mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, en dan komen die woorden, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, omdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Amen. Gemeente, tekst voor de preek is Jesaja 40 vers 31, het laatste vers. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen, ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden, zullen lopen en niet moe worden, ze zullen wandelen en niet mat worden. Amen. Tot zover schrift en tekstlezing. We gaan zingen als inleiding op de preek uit de lofzang van Maria, de versen 3 en 5. Nou, die passen heel goed bij de preek, want hoe heilig is zijn naam, dat willen we aan elkaar doorgeven, maar we willen ook doorgeven en luisteren naar wat Maria ons zegt over mensen die stout zijn op hun macht. Hè? Nou, die stout zijn op hun macht heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de troon. Maar daar komt het. Maar hij verhoogt en hoedt het nederige gemoed, dus die verwachtend zijn waarin zijn geest wil wonen. Lofzang van Maria, vers 3 en 5. Gemeente, ik heb een aardige route achter de rug. Ik was hier niet zo bekend. Voor het eerst dat ik in Haastrecht ben. Maar ik heb wel heel veel licht gezien onderweg. Met name vanaf de Rijksweg hier naartoe. Dus over die provinciale weg. Als u er nou ook overheen rijdt s'avonds, dan moet u vooral aan de preek denken. En een vers wat we straks gaan zingen, jongelui. Dus wordt het Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Dus geen kunstlicht, maar door het ware licht. En wat geeft dat ware licht? Kennis van zaligheid en ook schuldvergiffenis. Zul je eraan denken? Als je net zoals ik al die versieringen ziet. Daar blijf ik verder vanaf hoor, want we oordelen niet over elkaar. Maar het is eigenlijk een handvat om over de preek na te denken. Ja, vers 4 en 5. Straks als antwoord op de preek. Gemeente, bent u ook wel eens moe? Moe van alles wat u meemaakt? Moe van alles wat u ziet en hoort? Moe ouderen, jongeren ook? Ook jongeren. Omdat het lichaam niet wil zoals jij wil? Misschien ook wel moe omdat je wat depressief van karakter bent. Je voelt je eenzaam. Misschien wel omdat je nog alleen bent. Omdat je geen vrienden hebt. Geen man hebt, geen vrouw hebt, geen kinderen. Er kan zoveel zijn waardoor we moe zijn. Moe aan zorgen en spanningen en inspanningen. En vanwege ook het coronavirus. Het houdt maar niet op. Wat staat ons allemaal nog te wachten? Ik ben zo moe. Ik heb het veel gehoord, ook de laatste tijd. En je hoort het ook veel via de media. Mensen zijn lichamelijk vermoeid, geestelijk vermoeid. Door tal van dingen die in ons leven gebeuren. Ook in het wereld gebeuren, moeten we ook maar niet uitvlakken. Als je nu denkt dat er een dreiging is vanuit Iran naar Israël, dat was al langer. Maar Israël gaat hem ook knijpen. De volkeren proberen Iran aan banden te leggen. Dat lukt ook niet echt. We denken aan Poetin met zijn verlangen en misschien een honger naar meer. De Oekraïne om dat binnen te vallen. We denken aan Noord-Korea, we denken aan China. We denken aan een cyberaanval waar we over lazen. Houdt het niet op? Houdt het niet op? Waar gaan we heen in het nieuwe jaar? Ik kan het u niet vertellen. Ik mag wel vertellen en doorgeven het evangelie. Ik moet nog iets zeggen. En dat mogen we ook niet uitvlakken. We kunnen ook moe zijn door eigen schuld. Moe door eigen schuld? Wat bedoelt u? Nou, het staan op eigen benen. Onze gehoorzaamheid, ongehoorzaamheid naar God toe. Dat kan ons ook moe maken. Omdat we eigen wegen gaan. Wegen die God niet wil. En nu zitten we misschien bij de gevolgen. Die ons moe maken. Misschien schulden. Omdat we gokverslaafd zijn. Een huwelijk wat uit elkaar verdreven wordt. Omdat we beelden zien die we niet horen te zien. Hoeveel zitten niet moedeloos neer op de puinhopen van eigen leven. Van het gaan van eigen dwaalweg. In het gedachte zie ik het volk van Juda voor me. Ze zitten in ballingschap. Ze zijn van huis en haard verdreven. Ze treuren als degene die geen hoop hebben. Hun harpen hangen aan de wilgen. Jullie kennen die tekst, jongelui. Ze zijn zwaar vermoeid. Maar het had zo anders kunnen zijn. Zo anders had het kunnen zijn. Ze hadden niet naar God geluisterd, niet naar zijn dienstknechten, niet naar zijn profeten dus en niet naar zijn woord. Nee, dreigementen, hoor eens, dreigementen. God geeft rijke beloften, maar God geeft ook dreigementen. Die waren vertrokken, waren werkelijkheid geworden. Een groot deel van het volk was weggevoerd, afgevoerd. De ballingschap werd een feit. Gemeente, het mag niet altijd meer gezegd worden, althans niet hardop denk ik, maar we doen het toch maar wel. Wie God verlaat, dat geldt ook 2021 en zeker ook voor het volgend jaar als we dat krijgen, heeft smart op smart te vrezen. Maar wat een wonder. God zoekt zijn volk op. Troost, troost, mijn volk zal u niet de God zeggen. Na 39 hoofdstukken, veelal vol van oordeel, terechte oordelen. En nu komt God om zijn volk te bevrijden. De bevrijding is in zicht. De stem van de rouw wordt al gehoord. Ze moeten alles voor de koning, voor Gods komst in gereedheid brengen. Bereid de weg. Dat was vroeger zo. En ik heb gelezen ergens dat er nog steeds wel een weg bereid wordt. Als er een machtig vorst komt, wordt er een stuk weg bereid. Waarom? Voor militaire parades. Die wegen worden niet helemaal meer aangesloten op andere wegen. Dat hoeft niet altijd. Nee, er zijn landen blijkbaar waar stukken wegen liggen, waar de keizer kwam, de machtige leider, of wie dan ook. En dan werd er een stuk weg aangelegd om een soort parade te houden ter ere van die machtige leider. Bereid de weg. Dus, dat heeft hele historische wortels. Bereid de weg. De koning komt. Maar dan niet een aardse leider, maar de koning der koningen. Maar de meeste ballingen zijn niet echt onder de indruk. Ze geloven die boodschap gewoonweg niet. Hun situatie weerhoudt dat. De macht van Babel is toch veel te groot. Die zet je toch zomaar niet aan de kant. En hun situatie is te ellendig om eruit verlost te worden. Uit bevrijd te worden. Is dat zo? Is er iets voor God onmogelijk? Als die jonge Maria in de kerk zou zijn vanavond, dan zou ze zeggen, bij God is niets onmogelijk. Dat lezen we toch in het evangelie. Is iets voor God onmogelijk? Jesaja pakt het anders aan. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten? Wie is er die zich boven de almachtige kan verheffen? De volken, moeten we ook nu beseffen, bij alle nieuwsberichten die we horen en lezen de kranten. Noord-Korea, Rusland, Amerika, waar dan ook. De volken zijn als een druppel aan een emmer. En een stofje aan de weegschaal. Alle volken zijn als niets voor God. Nou, dat zouden ze ook tijdens die topvergadering van de G7 moeten horen. En moeten belijden. En ook Iran moet dat belijden. Ook Israël. En wij ook. Alle volken zijn als niets voor God. Ballingen. Vermoeiden. Hoor nu. Vermoeid door eigen schuld. Of doordat je het overkomen is. Die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. De ballingen worden in een nachtmerrie en hopeloosheid en doffe berusting wakker geschud. Wakker geschud. Eigenlijk gaan de adventsklokken luiden. De adventsklokken gaan luiden in dit hoofdstuk. De verlosser komt en zijn verlossing is nabij. Het medicijn om vermoeide mensen en verslagen harten te troosten en te verbeuren en op te beuren ligt klaar. Het medicijn ligt klaar, dat zegt de dokter misschien morgen tegen u. Ik hoop het niet dat het nodig is. Maar dan is het recept, is door de Heere, de hemelse arts, zelf uitgeschreven. Dus we hebben nu een recept voor ons, jonglui, om jullie erbij te houden. Waardoor de hemelse arts zelf is uitgeschreven. Wat staat er op het recept? Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. De dokter zou zeggen, gebruik dit middel 3 keer daags en u zult merken dat u gaat aansterken. Nou, zullen we dit even vasthouden, jongelui, de jongste onder ons? Mooi recept, Jesaja 40 vers 31. Dan schrijf je hem vanavond maar eens uit en dan zeg je, dat is het recept van koning Jezus, van de hemelse arts. Die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Volk van Juda, hoort deze blijde boodschap. Er is dus hoop voor een vermoeid volk. Nou, je zou toch verwachten dat die blijdschap met blij gejuich zou worden begroet? Niets is minder waar. Gods woorden landen niet. Hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Als je toch in nood verkeert, als je toch in ballingschap bent weggevoerd. Wij mensen zitten in beperking. We willen van die beperkingen af. Toch? Daar willen we vanaf. Ieder wil zijn gang gaan, hoe dan ook. Nu, verkeer je in ballingschap, dat is een beperking. Dan wil je toch uit bevrijd worden? Nou, blijkbaar zit dat zo niet in elkaar. Vreemd, hè? Blijkbaar zit dat zo niet in elkaar. Wat dan? Nou, we gaan wennen aan iets. We acclimatiseren, zo heet dat met een duur woord. We passen ons aan de situatie, moet natuurlijk ook wel. Er zijn protestgroepen die zich daartegen verzetten. Daar was men ook bang voor vandaag, geloof ik. Maar hoe zit het nou onder u, als kerkvolk? Bent u ontvankelijk voor het evangelie? Voor de blijde boodschap van de bevrijding uit de machten van de zonde, dood, graf en hel? Bent u daar ontvankelijk voor? Ja, zegt u, anders zit ik hier toch niet? Ja, maar gemeente, kerkmensen kunnen ook vastzitten. Wij ook, en dominees ook, aan onze patronen, hè? We willen wel de boodschap horen van bekering, maar dat moet altijd met de buurman gebeuren. Maar ook met ons en bevrijding,
van zonde betekent ook dat zonde, boezemzonde, karakterzonde uit onze handen worden geslagen en uit ons hart wordt weggesneden. Willen we dat? Dus vandaar toch ook wel de vraag aan onszelf, ook aan mijzelf, van wil ik werkelijk bevrijd worden? Wil ik dat? Een bevrijd leven door Christus Jezus, doordat hij me bevrijd heeft van de machten, van de vorst der duisternis en van al zijn verleidingen. Of hebben we de duisternis nog steeds liever dan het licht? Nou, ja, er ging natuurlijk best wel een pijl door mijn hart. Nogmaals, ik oordeel over niemand. Echt niet. Gezelligheid kan ook leuk zijn. Maar blijkbaar heb ik wel geleerd nu weer, en dat wist ik natuurlijk wel, dat ook hier heel veel mensen langs die provinciale weg het licht begeren, kunstlicht, de gezelligheid. En dat doen wij ook allemaal, dus we gaan niet oordelen. Maar blijkbaar meer verlangen naar gezelligheid en kunstlicht dan het ware licht. Hoe zit het bij ons? Nogmaals, we gaan niet afrekenen met wie dan ook. Alleen maar de bedoeling dat het naar onszelf teruggaat. Wie ben ik? Voor mij mag je best een lampje aansteken hoor. Ik heb er geen problemen mee. Kan ook gezellig zijn. Maar nou ga ik even doorstoten. Niet alleen dus dat we van nature geneigd zijn om kunstlicht op te zoeken. En daarin onze weg te vinden. En we maken straks van ons leven een lichtpaleis. Ik ben ook een keer meegeweest met mijn vrouw naar Duiven toe. Misschien heb je dat ook wel eens gehoord. Nou, dat is één compleet lichtpaleis. Nooit meer trouwens, maar goed. Vooruit, we zijn er geweest. Men maakt van het leven een lichtpaleis. Maar nu, vanavond ook bij hen die de kracht willen ervaren van deze tekst. Maar je kan er niet bij. Dus dat is nog weer iets anders. Het dringt niet door. U bent een meelevend kerkmens. U wilt de Heer Jezus volgen. Met alle gebreken van dien. Met horten en stoten. Met vallen opstaan. En toch, nou komt die belofte naar u toe. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Het blijft in mist gehuld. Nou, van de week zal het mistig zijn. Bepaalde dagen, begreep ik. Het blijft in nevelen gehuld. Misschien voelt u zich wel als een Thomas. Gods woorden dringen niet door. Door het gordijn van moeite en verdriet. Nou, Thomas, dat was best een hele fijne christen hoor. Dat was niet een ongelovige Thomas, kom nou toch. Nee, die man die meende het. Hij kon er alleen niet bij en het drong niet tot een door. En daardoor was er ook ongeloof bij hem. Maar het was een man die zei eertijds, ik ga met u mee, Heer Jezus, ook al kost het ons dat het leven hoor. Ik ga achter u aan, ik volg u, ik ben u trouw. Dat was Thomas. Maar hij kon het niet helemaal op een rijtje krijgen. Zijn meester gestorven aan een vloekhout, begraven. En nou zeggen ze dat hij opgestaan is. Thomas kon er niet bij. Waarom niet? Er hing een gordijn. Gordijn van moeite en verdriet. En vroeger had je van die vloerse gordijnen. Ook in onze eerste gemeente Hagestein kreeg je van die mooie, dikke, vloerse gordijnen. Er kwam geen licht door van buiten, van binnen niet. Nou, zo'n dik gordijn hing daar voor de ogen van Thomas. Niets drong meer door. Ook niet het blijde evangelie dat Jezus is opgestaan. Het zicht op zijn meester is helemaal verloren. Hoe komt dat toch? Nou, Thomas kon er niet bij die mooie boodschap. En wij misschien andere vormen van moeite, verdriet, gemis. Er valt niet doorheen te zien. Straks, ik kan makkelijk praten, mijn vrouw zit thuis hopelijk, luistert nu naar Linde. Waar ik dominee geweest ben de laatste jaren. En ja, die hoop ik weer te zien. Hoop elkaar weer te ontmoeten. Maar u komt straks in een leeg huis. En u ziet die lege stoel. En straks de lege plaats in bed. En daar denken we wel gemakkelijk over. Maar gemeente, wat kan dat een gordijn zijn van moeite en verdriet en gemis. Die nauw om je heen wordt opgetrokken. Er valt niet doorheen te zien. En u wilt toch het van de Heere verwachten. En u verwacht het ook van de Heere. En toch geen doorbraak. Hoe kan dat? Nou, dat kan zijn doordat u vastzit. Doordat u zo met banden verbonden bent. Het kan ook zijn dat er een depressie is. Ja, een tijd kan het lijken alsof de Heere God niet van zich laat horen.
En dat kunnen we dan niet altijd begrijpen. Ik begrijp het hier ook niet altijd, jongens en meisjes. Ik heb ook moeite soms met bepaalde dingen dat ik de Heere God ook niet begrijp. Mag ik het heel eerlijk zeggen? En Jesaja zegt het ook heel eerlijk. Nou, dat is de koning onder de profeten. Die zegt het ook eerlijk. Je begrijpt hier ook niet altijd. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Dat riep hij uit. En dat mogen wij ook uitroepen. Als we er maar niet in blijven steken. Nee, dat is wat anders. Als je erin blijft steken, dan ga je de verkeerde kant op. Nee, zegt Jesaja, hij geeft de moeder kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte van dien die geen krachten heeft. Hoe dik ook het gordijn om ons heen is, hoe dicht ook door tranen geweven, toch het hoofd omhoog en het hart naar boven. Dat heb ik in elke gemeente tegen mijn kerkenraad gezegd, van 83 af. Hoofd omhoog, hart naar boven en dan zei ik als vervolg de koning komt. Nog steeds. Het hoofd omhoog, het hart naar boven, de koning komt. God vervult niet al onze wensen, die tekst hangt bij oma. Maar wel al zijn belofte. Niet al onze wensen. Wel zijn belofte. Zijn belofte loopt toch niet stuk op de werkelijkheid. Maar gemeente, nu weer een eerlijke vraag, weer even de lijnen doorgetrokken. Maar zijn beloften lopen toch ook niet stuk op onze onwilligheid. We nemen de belofte toch wel serieus vanavond. We scharen ons toch niet aan de kant van de ballingen die daar in Babel zich bevonden. We zijn toch niet gewend aan de gebrokenheid in eigen hart en leven, in kerk en maatschappij. Daar moeten we nooit gewend aan raken, gemeente. Echt waar, dat kan niet, dat moet niet. Dan maken we inderdaad van de duisternis, zoals ik al zei, een lichtpaleis. Natuurlijk, we moeten verder, we mogen verder, hopelijk door Gods genade. Maar we moeten nooit wennen aan de kerkelijke situaties die we hebben in ons land. Ook waar ik woon, Kesteren, Linde. Nou, aardige verdeeldheid hoor, kerkelijk gezien. Mag dan de Bijbelbelt heten. Maar we maken elkaar niet allemaal echt jaloers, denk ik. De een gaat die kant op, en de ander gaat die kant op. Ja, ik vind dat nog steeds moeilijk. En ik heb het altijd moeilijk gevonden. En ik denk dat het goed is dat we dat met elkaar ook moeilijk blijven vinden. Dat we weten dat het eigenlijk zo niet hoort. Het evangelie ketst toch niet af op onze onwilligheid. Het zou ons moeten samenbinden. Het evangelie van een volkomen verlossing door Christus Jezus. Dat weerkaatst toch niet op eigen leefsituatie. We zijn toch niet tevreden met de puinhoop in eigen hart en leven. Nee, toch zeker. Hoor eens, wie onbekeerd voortleeft, leeft nog in ballingschappen. En die leeft nog in het diensthuis van de zonde en van de dood. En die leeft in slavernij. Dat komt niet goed. Maar eerlijk, ook weer om onder u te zijn. Troost, troost mijn volk, zal u die de God zeggen. Roep daartoe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. De Heere komt. Met een wonderlijke boodschap. Komt met zijn licht in de duisternis. Er is dan een lied, natuurlijk een van de mooie liederen ook. Kom tot zijn schijnsel alle volken, alle gij volken. En gij, mijn ziel, heel persoonlijk, bid het aan. Want wie we ook zijn, gemeente, hoe we ons ook door de situatie heen slaan, we houden het niet vol in de gebrokenheid van dit leven. We houden het ook niet vol in de ballingschap van nu. Hoe moet je dat nou zien? Moet je dan weggaan in een klooster? Nee, dat zeg ik niet. Moet je dan maar je ogen sluiten voor alle berichten? Nee, dat hoort u mij ook niet zeggen. Maar gemeente, we moeten niet wennen aan de situatie waarin wij verkeren. Het moet ons verlangend maken naar één die redding kan geven. Het moet ons verlangend maken naar Advent, niet alleen naar de komst van Jezus Christus, dat is al lang geleden gekomen, maar ook naar zijn wederkomst. Leeft dat onder ons? Verlangen naar de komst van de Heer Jezus Christus? Ja, maar je moet je toch door deze situatie heen slaan. Ja, dat heeft Jesaja waarschijnlijk ook te horen gekregen. Want ik zit met die uitspraak van Jesaja: jongelingen zullen moe worden en mat.
En de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Nou, wat wil dat betekenen? Nou, jongeren kunnen krachtig zijn, hè? En die zijn sportief. En die hebben aardig veel energie. En jongeren in deze tijd, ja, dat is juist het wonderlijke. Dat is nou net iets anders wat Jesaja zegt. Want nu lezen we dat jongeren het soms nog moeilijker hebben dan ouderen. Dat die het bijna niet meer kunnen uithouden. En ik moet eerlijk zeggen, mijn kleinkind, hoe oud zal die zijn? Een jaar of 7. Die zei laatst bij ons, nou ben ik nog maar zo jong. En bijna 2 jaar lang hoor ik niet anders dan corona. Dat kwam er ze echt heel eerlijk uit. Dan dacht ik, hé, dat is toch niet niks, hè, zo'n kleinkind. Die dat zegt, bijna 2 jaar hoor ik niet anders dan corona. In Jesaja's tijd lag het waarschijnlijk wel wat anders. De jongeren bleven veerkrachtig. Ze liepen. Maar, zegt Jesaja, hoor eens, ze kunnen veerkrachtig lijken. Maar ze zullen moe worden, hoor. Ze zullen mat worden. En ze zullen ook onderuit gaan. En de jongeren kunnen uiteindelijk ook de ballingschap niet aan. Ze houden het niet langer vol. Jesaja noemt dit heel bewust als waarschuwing het adres van de mensen die menen zichzelf wel met het leven in het reine te komen. Dus, wat veel gehoord is, met elkaar krijgen we het virus wel ten onder. Nou, het blijkt dat het niet zo is. En Jesaja zegt heel eerlijk, mensen, denk je nou echt dat je het ten onder krijgt? Denk je nou zelf dat wij met elkaar dat virus eronder krijgen? Nee, je zult moe worden. Nou, Jesaja hebt gelijk gekregen. De jongelingen zullen moe worden. Dat wil niet zeggen, jongelui, want ik moet me haasten. Want anders denk je, dominee had maar in Kesteren gebleven. Alsof jullie nou in een verkeerd daglicht worden geplaatst. Nee. Jullie zijn het niet alleen, hoor, die het van het eigen leventje verwachten en hun eigen kracht denken voor te gaan. Ouderen, juist ook ouderen, zetten tegenover God hun jeugd tot in de dood door. En we zijn ze tegengekomen op huisbezoek. Vanmorgen hoorde ik het ook nog, waar ik mocht preken, de dienst leiden. Iemand was overleden, we kwamen er wel binnen, maar we hoefden niet te lezen. Mocht wel, maar dan deed je het voor jezelf. Alsof wij ons leven maar kunnen voortzetten zonder God. Ook ouderen kunnen wat dat betreft jeugdig zijn. Niet van genade willen leven. En dat kan doorgaan. Gemeente, waar zijn we mee bezig? Laten we vasthouden. Wie niet uit de ballingschap van de zonde de dood verlost wordt, zal eeuwig met die zonde in de eeuwige dood worden gestort. De ballingschap zal dan overgaan in een eeuwige ballingschap. De beperking zal dan overgaan in een eeuwige beperking. Als wij niet op onze knieën terechtkomen. Want tegenover deze houding staat de andere houding die Jesaja aanbeveelt. Die de Heere verwacht. Maar. Een tegenstelling. Maar. Bij ons gaat het meestal naar beneden. Hè? Maar. In de Bijbel gaat het altijd omhoog, jongens, en ook in de psalmen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Wij hebben altijd maar dit en dat, er komt maar weer, zeg je dan. Maar met een maar. Nou, herken je het? Hoef je niet alleen maar voor te zijn, hoor. Dat herkennen we allemaal, dat denk ik. Maar is in de Bijbel, je wordt omhoog gestuwd. Maar die de Heer verwacht, een tegenstelling, die wijst op een totaal andere levenshouding. Een houding als gevolg van een radicale ommekeer, als gevolg van een nieuwe geboorte, totale verandering. Maar, het grote tegenover, er is een uitweg van God uit. De Heer ontfermt zich over een moe en mat volk. De Heer ontfermt zich. Hoe dan? Doordat we gaan verwachten. De Heer wil van een moedeloos een verwachtend volk maken. En daar wordt hij niet moe van. God wordt niet moe. Nee, God kent geen enkele vermoeidheid. Zeker niet op het punt van ons maar wakker schudden. Dat wordt hem nooit te veel. In plaats van gewenning aan de macht van de zonde, aan de onderwerping ervan, In plaats van de lijdelijkheid en een doffe berusting, geeft hij een levende hoop. Er is een toekomst, vol van hoop. Hij doet ons verwachten. Wat is dat? Wat is nou verwachten? Nou ja, denk aan verwachting. Misschien is je moeder in verwachting, je vrouw in verwachting. Nou, dan ben je in verwachting, blij verwachten. En dan let je op de tekenen. En dan zie je dan in vervulling gaan. Nou, hij doet ons verwachten. Door ons op het woord terug te werpen, want daarin staan zijn beloften. Verwachten heeft alles met beloften te maken. Hij doet ons verwachten door zijn geest, want met mijn eigen geest ga ik de verkeerde kant op. Maar door zijn geest bind ik me vast aan het woord. En dan ga je met spanning uitzien naar het kind. In dubbele betekenis nu. Het kindje wat in de moeders schoot groeit. Het kind Jezus wat geboren is uit de maagd Maria. We gaan ons richten op de heiland. Uitzien, vertrouwend wachten wat hij beloofd heeft. Calvijn zegt, wachten, verwachten is geduldig afwachten. Geduldig afwachten. Dan moet ik altijd even zeggen, de jongelui schrikken daarvan. Tussen Malachi en Matthäus 1 zit 400 jaar. Hè? Ik ben begonnen 18 december 1983 in Hagestein met u lieden daar tegen die mijn naam vrees zal de zonde gerechtigheid opgaan. Prachtige belofte, heerlijke tekst. Over die kalver in de wei, hè, die gaan springen. Ja, maar het zat wel even 400 jaar tussen. Voordat die belofte in vervulling ging. Wij zijn van die overtoommensen. Die reclame van vroeger. Het lijkt overtoom wel. Vandaag besteld, morgen naar huis. Liever vanavond nog. Nee, in de kerk, met eerbied gezegd, verwachten wij, zoals ik al fijn dat zegt, geduldig afwachten. Hoofd en hart omhoog. Amen zeg op Gods belofte, ook al kun je er niet bij. Ook al is de situatie er niet naar. En jongelui, nu heb ik nog wat goed te maken met jullie. Want net kreeg je even de indruk alsof ik jongeren ging aanvallen. Nee hoor. Nou moeten we even naar Zacharias kijken. Dat was een hele rechtvaardige oude man. Een godvrezende man. Gewoon even nu naar ouderen kijken en jongeren kijken. Hoe het ook kan zijn. En toen hij het bericht hoorde dat zijn vrouw Elisabeth een zoon zou krijgen. Toen raakte zijn geloofsverwachting verstoord. En niets te nadelen van Zacharias. Want dat was een eerbiedwaardig mens. Je zou je pet ervoor afnemen, zouden we tegenwoordig zeggen. Vroeger was er in Hagestein één man die zijn pet afdeed voor mij. Ik vond het altijd heel bijzonder. Maar goed, zo was je dat geleerd waarschijnlijk. Nou, hoed af voor Zacharias. En toch, wat zegt hij? Als hij hoort dat zijn vrouw in verwachting zal raken, waarmee zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. Wat gebeurt er met Zacharias? Kijk, ouderen, ook u die uw man mist, vrouw mist, kind mist. Zacharias bleef in zijn ervaringswereld steken. Thomas ook. Daar gaan we niet op afgeven. Mensen die in een ervaringswereld blijven steken. Want wij kunnen het allemaal zo goed weten soms. Hè? En Maria? Dat was een jong meisje. Maria werd boven haar denkwereld uitgetild. De jongelingen zullen gewisselijk vallen. Nou, Maria viel niet hoor. Nee, die viel in de handen van God. In de handen van de engel. Die haar de belofte had gegeven. Zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschieden naar uw woord. Met de blijdschap van de jonge Maria hebben wij een prachtige omschrijving van verwachten. Mij geschieden naar uw woord. Dat is verwachten. Dat is niet anders dan geloven dat het waar is wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Geloof in de waarheid ervan. Geloof in de vervulling ervan. We kunnen er zeker van zijn. Geen twijfel over mogelijk. Waarom kunnen we er zo zeker van zijn dan? Omdat de zekerheid ligt opgesloten in de naam Heren. Men kon niet met zekerheid zeggen, wij krijgen het virus ten onder. Dat is ook gebleken. Het had geen basis. Maar deze tekst heeft wel een basis. Deze tekst heeft als basis Heren. Kapitale letters. Hoofdletters. Yahweh. Dat heb je geleerd, jongens. Ik zal zijn die ik zijn zal, ik ben die ik ben. Op hem kun je aan. Hij is een waarmaker van zijn woord. Nou, nu doorgetrokken de lijnen naar deze tijd. Waarin is Gods trouw meer gebleken dan in de komst van zijn eigen zoon?
Ik zei heel eerlijk, het heeft eeuwig geduurd. Eeuwen. En misschien duurt het nog eeuwen voordat Jezus terugkomt. Ik ben niet een dominee die zegt binnen 10 jaar of 25 jaar komt hij. Want dan moeten we straks gaan corrigeren. Dat moeten we helemaal niet doen. Dat staat ook niet in de Bijbel. Wij moeten ons zo voorbereiden alsof hij vanavond komt, vannacht. Of misschien over een minuut. Dat is onze taak. Maar wanneer hij zal komen, dat is alleen aan de Vader bekend. En niet aan de Zoon. Ook niet aan de Zoon. Maar hij zal komen. Hij is een waarmaker van zijn woord. En zijn Zoon is gekomen. En nu hij gekomen is, zijn al de beloften in Christus Jezus ja en amen. Dat wil zeggen, de Heere verwachten is dan ook geheel en al gericht zijn op het kind van Bethlehem, de Emmanuel. Een steun en leunen op hem. Alle schade en drek acht om de uitnemendheid van Christus. Hij alleen is de volkomen zaligmaker. Er is geen andere naam. Elke verwachting op een ander gericht is tot mislukken gedoemd. Hoort u dat? Ik hoor de Vader. Deze is mijn geliefde Zoon. Hoort hem. Verwacht het van hem. Kent u die tekst? Hoort hem. Verwacht het van hem. Nou, eerlijk de vraag. Is u onze verwachting? Is hij uw verwachting? Ik ken u niet. Dat is ook niet belangrijk. Is hij uw verwachting? Kunnen uw kinderen dat van u bemerken? Opmerken ook? Wij als ouders met de kinderen? Dat is wat makkelijker. Hè? Kinderen kunnen zo open zijn. U hoeft toch niet bang te zijn. Heer Jezus is toch in de hemel? En hij wil toch ons ondersteunen? Dat kan een kind zomaar zeggen, heel onverwachts. Maar wij als ouderen stralen we het uit, gemeente. Onze handel en wandel, zondags, maar ook in de week. Het zal openbaar komen. Want als hij onze verwachting is, dan zullen wij de kracht vernieuwen. De kracht vernieuwen. Of leven we nog op onze eigen accu. En mijn afscheid heb ik een elektrische fiets gekregen. Dat is mooi hoor, zo'n ding. Kan ik aanbevelen. Mooi hè, die accu die helpt ons. Ja, met fietsen is het leuk. Zeker als het bij ons de Rhenense berg op moet. Dan helpt dat wel hoor. Dan is dat wel fijn. Dan zie je een jongelui ploeteren hè, die naar school moet. Of ze komen razendsnel langs je heen als ze de berg af gaan. Roets. Maar even nu wat humoristisch gezegd. Maar eigenlijk met een diepe ondertoon. Van wie verwachten wij? Van wie is je accu? Door wie wordt die opgeladen? Is je eigen accu? Of is het God? We leven toch niet op eigen kracht? Calvijn die kon hele mooie dingen zeggen. Zo hoop ik Luther aan te halen. Maar Calvijn zegt, sterke mensen maken door hun onstuimigheid zichzelf kapot. Nou, dat zouden wij niet zo gauw zeggen op de kansel. Het woordje kapot al, dat past ons niet zo. Maar Calvijn zegt het wel. Sterke mensen maken door hun onstuimigheid zichzelf kapot. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. De kracht vernieuwen. Kan dat dan nog bij mij? U had het net over de accu. De batterij is leeg. Dan is er toch geen kracht meer over. Dominee, ik voel mijn krachten wijken. Dat kan. Dat moeten we serieus nemen. Maar hoor eens wat uw heerlijke boodschap is vanavond. De nieuwe kracht komt niet van binnenuit, maar van buitenaf. De Heere geeft de moeder kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte van hen die geen krachten heeft. Nieuwe krachten worden van buiten afgeschonken, die niet moe of mat wordt. Van God geschonken, die niet moe of mat wordt. Dit alles dankzij de Emmanuel. Want wanneer hij niet gekomen zou zijn, dan was er geen verlossing. Dan zouden wij allen in donkerheid moeten wegzakken en dan zouden we inderdaad genoegen moeten nemen, alleen genoegen moeten nemen met kunstlicht. Dan zouden we intussen in duisternis wegzakken. Dan zouden de krachtelozen, maar ook de krachtpatsers voorgoed worden weggevaagd. Al bij een vonk van Gods toren, zegt Psalm 2. Maar omdat de Heere zijn kracht heeft gegeven, zijn schouders wil zetten onder de last van Gods toren over uw, jou en mijn zonde. En zo krachteloos is gemaakt, kan hij bij ons de kracht vernieuwen. Omdat hij een krachteloos is geworden. Ter wille van ons. Om bij ons de kracht te vernieuwen. Ook mijn kracht, zegt iemand hier of thuis. Ja. Waarom niet uw kracht? Waarom zegt u dit? Waarom vraagt u dit? De enige beperking die wij in acht moeten nemen is dat de staat die de Heere verwachtte. En wat gebeurt er dan als de Heer onze krachten gaat vernieuwen? Dat is niet in een paar woorden samen te vatten. Er wordt een beeld gebruikt. En het beeld wil heel veel verklaren. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Nou, veel gebruikt beeld in de Bijbel. De arend, jongens en meisjes, is bekend om zijn snelheid, om de hoogte van zijn vlucht. En ze nestelen zich op onmogelijke en ontoegankelijke rotspunten. Enkele keer kun je er naartoe lopen. In Serfaus bijvoorbeeld in Oostenrijk, daar heb je de arendsnest en dan kun je er naartoe lopen. Nou goed, of er nou werkelijk daar ook een arendsnest was, dat zal wel dan, daar gaan we maar even vanuit. Maar het kan ook een toeristische trekpleister zijn. Maar het was wel op een wat hoge plek. Nou, dat doen de arenden, hè? Die nestelen zich op ontoegankelijke rotspunten. En heel bekend is het beeld van de arend die zijn nest opwekt en over zijn jongen zweeft en dan zijn vleugels uitbreidt en dan pijlsnel onder de jongen schiet en de jongen weer opneemt op zijn vleugels en naar het nest terugbrengt. Alzo is de Heere. Ja, alzo is de Heere. Hij is de grote arend, met eerbied gezegd, die vermoeide mensen opvangt. En God draagt zijn volk als de arend zijn jongen, zijn moe en afgemat volk. Maar wat betekent dat nou voor mij dan, voor u, dat ik een arend mag worden? Ja, gelijk de arenden. Nou, gemeente, dat u ons boven de situatie uitdeelt. Ik ga niet zeggen dat hij zomaar even bagatelliseert dat u weduwe bent. Of weduwnaar bent, of wees, of gescheiden bent, of kinderloos bent. Of vult u maar in. Of dat u met uw geaardheid loopt te tobben. Nee, hij draagt u als een arend zijn jongen. Zo mag u het zien. Hij tilt ons er bovenuit, boven de zonde, boven de macht van de zonde, boven de ballingschap uit. Boven de beperkingen die we met elkaar nu ervaren. Hij tilt u ook weg en hij trekt u weg uit de angsten voor de dood. Uit de moeite en het verdriet. Of hij geeft kracht om te dragen. Want hij trekt niet altijd weg uit moeite. Dat moet ik eerlijk zeggen. Niet altijd weg uit verdriet. Maar hij geeft kracht om te dragen. Om uw vleugels toch uit te slaan. Dus de Heere trekt ons niet weg uit de kerk en niet uit de maatschappij. Wie door Christus met kracht vervuld is, wordt geen geestelijke hoogvlieger. Maar sluit zich ook niet op in een klooster. Wordt ook geen kluizenaar. We worden met beide benen op de grond geplaatst. En als het u te zwaar wordt. Nou, ik lees wat voor van Luther. Hij schreef, de Heer onze God is de God van de nederigen en de bekommerden. Van hen die in noden, aanvechtingen, vervolgingen gevaar zijn. Juist in hen bewijst God zijn kracht en macht. Want als we sterk zouden zijn, dan zouden we trots en hoogmoedig worden. Maar God kan immers zijn macht niet betonen en bewijzen dan in onze zwakheid. Hij dooft het smeulende lampenpitje niet uit. Ook wil hij het geknakte riet niet verbreken. Maar de duivel wil wel de smeulende lampenpitjes wel graag uitdoven. En de geknakte rietjes met onder zijn voeten vertrappen. Maar zo is God niet. Nee, gemeente, ook al gaat u gebukt. En nogmaals, ik ken u niet. Maar ook al gaat u gebukt. De Heer is het die nu zijn vleugels over u uitslaat. Die u draagt, maar ook als een arend laat vliegen. Om wat te doen dan? Om van hieruit een levensreis voor te zetten. Of van thuis uit. Om priester te zijn, profeet te zijn, om koning te zijn. Christen priester, christen profeet, christen koning. Maar dat is moeilijk. Dan heb ik dus
te profiteren en het woord uit te dragen wat ik vandaag gehoord heb, vanmorgen en nu dan vanavond.
Dat red ik niet. Ik ben vleugellam.
Dat kan zijn. En wij ook met u.
Maar Christus zendt ons uit in zijn kracht. Met zijn belofte in hart en hand. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden.
En dan komt die bekende tekst. Mijn genade is u genoeg. De tekst op de rouwcirculaire misschien van uw man of vrouw. Of van uw vader of moeder. Mijn genade is u genoeg. Dat kreeg Paulus te horen. We luisteren tot slot nog even kort naar een ervaringsdeskundige. Wat is een ervaringsdeskundige, jongelui? Nou, dat is iemand die echt een zwaar leven heeft gehad. Van het een in het andere verviel. Je kunt ook in de brieven lezen wat hij allemaal heeft meegemaakt. Als stokslagen en gevangenschap en steniging en zo. Maar Paulus schrijft, zijn kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. En dan zegt hij iets waar je even je ogen bij gaat knipperen. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. Wat doen wij meestal? Wij hopen en we gaan ervan uit dat we alleen maar voorspoed hebben, hè? Dat willen we toch graag, ik ook hoor. Maar Paulus zegt, maar zijn kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. En dan, jongelui, ouderen, dan komt hij tot een climax. En daar ga je even bij stotteren. Hij zegt, daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheid, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Als ik zwak ben, ben ik machtig. Wat gebeurt hier met Paulus? Hij wordt boven zichzelf uitgetild. Gods genade is hem genoeg. Hij wordt door de arenden gedragen. Gedragen op Gods vleugels. Terwijl hij toch met beide benen op de grond staat. En dat blijkt zo mooi uit die prachtige belijdenis. En jongelui, ik hoop dat je dat gaat overnemen. En ouderen u ook. Ik vermag alle dingen. Door Christus die me kracht geeft. Ik vind dat zo'n mooie teksten. Het lijkt even een puur wereldse tekst waar staat, ik vermag, ik zal het wel even doen, wij krijgen het met elkaar eronder. Nee, ik vermag alle dingen door Christus. Door Christus die mij kracht geeft. Dat wil niet zeggen dat alles over rozen gaat. Even daarvoor heeft Paulus ons het al in zijn dagboek laten lezen, toch? De weg was hobbelig, de last was zwaar. En voor velen onder ons misschien ook wel. Hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we ermee om? Wanneer je vermoeid bent. Gemeente naar de dokter. Kan helpen hoor. Medicijnen, versterkende middelen. Vitamines. Van mij mag het allemaal. Maar ik hoop dat u ook de preek meeneemt. En nog meer het Bijbelgedeelte meeneemt. En het recept. Het recept wat is uitgeschreven. Maar die de Heere verwachten. Zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen lopen. Ik hoop niemand pijn te doen. Ik kan me voorstellen dat de mensen thuis meeluisteren. Gezeten in een rolstoel of liggend op bed. Dat kan heel pijnlijk overkomen. Nee, het gaat niet over het lichaam. Het gaat over de ziel. Ze zullen lopen. Snel lopen staat er zelfs. Niet in overspannen toestand. Maar in het spoor dat Christus getrokken heeft. En wat meer is. In zijn kracht. Totdat wij thuiskomen en de tijd van Advent voorbij is. Amen. Zullen we nu samen danken? Heere God, trouwe Vader, dank u voor deze dienst. Voor de diensten van vandaag. Dank u dat u ons opzocht in de situatie waarin wij verkeren. Misschien staat het ver bij ons vandaan, ballingschap. Ja, dat was het volk Israël vroeger. Maar wij leven nu toch in een andere tijd. Dat kan waar zijn. Laten we dan u danken voor alle voorspoed en zegeningen die we mogen ontvangen. Heren, en laten we dan u loven en prijzen voor al uw genade aan ons betoont. Maar wellicht zijn er ook onder ons, en zeker zullen ze er zijn, die moeite kennen en zorgen kennen. Verdrietigheden, misschien zich gelijk voelen als een Thomas. Ik kan niet zonder de heiland, maar ik voel mij, ja, onbegrepen. Althans, dat evangelie komt niet tot mij door en dringt niet tot mij door. Heer, we kunnen ook moe zijn dus door eigen schuld, heel bewust, doordat we in zonde blijven volharden. Doordat we het evangelie niet geloven. Heren, maar leer ons ook achter de dingen kijken. En ook werkelijk beoordelen, nu ook in de tijd waarin een discussie over de slavernij opkomt. Dat we nou eens met elkaar nagaan, wat is nou slavernij? Is dat nou alleen maar vroeger dat we slaven hadden uit Afrika? Dat kon natuurlijk ook niet, ten diepste. Maar alhoewel in uw woord staat in de Heren, dat is nog wat anders. In de Heren iemand hebben die je dient. Dan worden de verhoudingen door u bepaald. Dan is die meester geen harde meester. Dan is die werkgever geen harde werkgever. Maar dan zal ook die werknemer ook zich inspannen in de Heren. Heren, maar ten diepste gaat het over, wat is slavernij? Nou, dat leren we al in Genesis 3. Dat we in zonde gevallen zijn. En daarmee in de banden van de dood. In die klauwen van de mensenmoordenaar van het begin zijn terechtgekomen. En daaruit wilt u ons bevrijden. Heer, en dat is de ware verlossing. En dat geeft zoveel kracht. Ook al is de levensreis niet altijd eenvoudig. Dat kunnen we van de ervaringsdeskundige Paulus leren. Wat kan hij aan hoogdravende woorden uitspreken? Dat hij zelfs behagen heeft in vervolging en verdrukking enzovoort. Dat zeg je toch niet? Paulus wel. Hoe kwam dat? Hij had zich leren kennen als een bevrijd mens. Door uw genade. Uw genade is mij genoeg. Dat is de accu. Dat is de olie waarop zijn levensmotor draait. En ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. Heren, doe ons voor hier gaan, ook met deze boodschappen. Laten we het recept maar uitschrijven, misschien door onze kinderen, kleinkinderen. Laten we het de oma geven, oma die misschien ook verdrietig is vanwege het verlies van opa of andersom. Een opa die verdrietig is, verlies van oma of kinderen die weggevallen zijn of anderszins. Maar die de Heren verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zullen opvaren als met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen moe worden. Ze zullen wandelen en niet moe worden. En niet mat. Snel lopen zelfs. Heren, maak deze belofte aan ons waar. Laten we zelf niet in de weg staan. Maar dat u het is die ons nu draagt met deze belofte. Naar de tijd van het kerstfeest. Naar de tijd van de grote komst. Laat deze woorden ons altijd bijblijven. Ten alle tijden. Dan zullen we de kracht ervaren. En is inderdaad uw genade ons genoeg. Zegen deze evangelisatie. Wees collega Liefding daarbij als mentor. Wil de gemeenteleden gedenken in de onderscheidende situaties. En woonplaatsen, gemeentes waar ze behoren. Waar ze wonen. Heren, kom met uw heilige geest. Troost hen allen. Geef voedsel, rijk voedsel. Om verder te kunnen aan uw hand. Uit uw genade te leven. We denken aan onze kerk, zieke kerk. Laten we voor hem blijven bidden. En dat we meer en meer ervaren dat u door de kerk heen blaast. Maar ook door de kerken wilt heen blazen. We hebben het allemaal nodig, heren. Op de knieën te komen, het van u te verwachten. En zo vol van uw kracht de levensreis te vervolgen. Leg het virus aan banden. Zegen alle die ermee te maken hebben. Ook in de bestrijding ervan. Geef daartoe wijsheid. We denken ook aan het verpleegkundig personeel, in de ziekenhuizen, de zorgcentra, de wijkteams. We denken vooral ook aan de artsen en alle andere heren. Kom met uw heilige geest. Zegen ons vorstenhuis, ook onze prinses Amalia. Geef dat het geloof meer en meer voor haar mag betekenen. Dat ze zich daarin ook mag verdiepen in de voorbereidingstijd op haar koningschap. Koninginnenschap, als dat komen mag. Wil haar dan ook opzoeken met uw woorden en ook bij haar binnenbreken. Zegen ons vorstenhuis. Zegen de volkeren die bij elkaar zijn, of althans leiders daarvan. Eerder dat ze ook een moment kennen, liefst een lang moment van samen bidden. Want er zijn bedreigingen, zowel vanuit Iran, uit China, uit Noord-Korea en waar niet al vandaan, uit Rusland. En misschien wordt het van de andere kant wel heel anders bekeken. Maar wij vragen u, ontfermt u zich over uw oogappel Israël, ontfermt u zich over ons allen. En geef nog vrede in onze dagen. Maar eerst de vrede van u, die alle verstand te boven gaat, verzoend door het bloed van het lam en vrede ook met elkaar in Christus Jezus, onze Heer. En dank voor de ondersteuning, voor de kracht die u gaf. En leid ons nu ook over de donkere, gevaarvolle wegen. En laat ons geleid worden, des Heere volk, door het licht dat nu ontstoken is. Eeuwig licht. Licht Christus Jezus. Vader, Zoon, Heilige Geest, u zij alle dank en eer. Amen. Tot slot, persoonlijk antwoord, gemeente. Nou ja, het is niet het slot, de zegen mogen we nog uitspreken. Maar al zingend, Psalm 130, ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En vers 4 van 130, hoopt op de Heer, geeft vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. De collecte, eerste collecte voor de verwarming van het gebouw, tweede collecte voor de evangelisatie. Je kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang, van harte aanbevolen. En in de diensten van volgende week zondag, deel van lente 19 december, gaan voor 's morgens de heer Rietveld uit Ridderkerk en in de avonddienst collega Blom uit Ridderkerk, eveneens uit Ridderkerk. Gemeente, verhef je harten tot God. Jongens en meisjes, fijn om jullie te zien hier. Verhef je harten tot God. En ja, de Heere komt eigenlijk zelf voor je te staan, hè, en legt zijn handen op je hoofd, je hart en je leven. En zo mag je van kracht tot kracht steeds voortgaan, als je tenminste putten mag uit Gods kracht. De Heere zegende u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.